Radio 1. NTR.
Mangiare. Culinair journalist en alleenstaande Janneke Vreugdenheel over haar boek Solo Food, koken voor jezelf. Omfietswijnman Nicolaas Klei over wijn drinken in je eentje. En nee, die fles hoeft niet altijd leeg. Jona Freud geeft college over topchef John Halvemaan, winnaar van de Johannes van Damprijs. En de jongste bediende bereidt een echte Halvemaan. Uw presentator, Petra Possel.
Welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. En u mag reageren. Dat doet u trouwens de hele tijd door. Dus tussen de twee uitzendingen is mij opgevallen. Dat vinden we eigenlijk hartstikke leuk. Ik kreeg vanmiddag nog twee recepten binnen van lekker vies voor die wedstrijd die we hebben met allemaal lekker vieze dingen. Gewoon door blijven sturen. Mangiare@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mangiare. Laten we even één afspraak met elkaar maken, mensen hier aan tafel. Het woord happy single. Zullen we dat vandaag niet doen?
Gitver, ik hou sowieso niet van het woord single.
Nee.
Ik hou niet van het woord happy.
Okay, en trouwens, ik ben net alleenstaande. Dat vind ik ook best zielig.
Nou, ik wou je eigenlijk vanaf nu ook zo aangespreken de hele tijd. Dit is de stem van Janneke Vreugdeheel. Ze is culinair journalist. Ze werkt onder andere bij NRC Handelsblad, waar ze twee keer per week te lezen is. Ze maakte diverse kookboeken in haar leven. En nu eentje over in je eentje koken en eten, solo food. Jouw solo leven begon allemaal met een scheiding. Dat gebeurt meer mensen in Nederland. Janneke, dus ook volop ruimte voor troostende gerechten, neem ik aan.
Oh, absoluut. Ja, ja, vooral.
Ja, wat is jouw troostgerecht? Je mag ook
ik heb volop tosti's gegeten, maak je geen zorgen. Nee, in het begin kon ik helemaal niet eten. Had ik een enorme knoop in mijn maag. Ik ben maandenlang heb ik op smoothies en bananen en soep geleefd. En bij Jona gegeten, ongeveer elke maandagavond.
Ja. Ik wist helemaal niet dat zij een asiel of een opvang had.
Daar werd ik elke maandag bijgevoederd.
Misschien moet ik er ook niet te veel reclame voor maken.
Maar waar je mij echt voor... Wat mij absoluut altijd troost is een kom noedelsoep. En als je dan die noedels zo lekker kunt slurpen. En als je alleen eet, kan je dat ook gewoon echt doen zonder dat iemand daar aanstoot aan neemt. En ik zweer je, dat smaakt lekkerder dan wanneer je er geen
geluid aan maakt. Keurig moet gaan zitten eten. Ja. En het succes van noedelsoep is waarschijnlijk wat ze umami noemen. Dat is die zoveelste smaak die wat extra's geeft, die rond is.
Ja,
die
dat heb je sowieso met bouillon. Maar ik maak hem op verschillende manieren. Maar ik hou ook heel erg van als ik het een beetje richting de Thaise keuken doen met de combinatie van zuur, zoet en zout en pittig. En die glibberige noedels.
Nicolaas Klei is natuurlijk een man die nooit alleen is. Die is te charmant, die kan niet alleen zijn. Toch, Nicolaas?
Ik zit hier te blozen, maar jij zegt het, ik weet van niks.
Jij bent onze wijnman, je bent de man voor wie wij omfietsen. Of was het nou andersom? Nou, hoe dan ook. We legden jou de delicate kwestie voor de uitzending van vandaag. Wat doe je als solist, als sologanger, als alleenstaander, of hoe je het ook wil noemen. Als je die fles niet helemaal leeg wil drinken. Want we weten allemaal dat dat natuurlijk helemaal niet goed is voor de gezondheid. Een hele fles wijn per dag. Dus dan wil je die wijn redden. Dat is daar heb jij goede adviezen bij, toch? En een truc ook.
Eerste advies is natuurlijk lekker de wijn kopen zodat je die fles wel leeg drinkt. Maar mocht je toch een heel verstandige bui hebben, dan zijn er methoden dat je niet alle winkels af hoeft voor dat halve flesje waar er iets heel vies in zit.
Ja, want dat
en als
is
het
vaak
ooit
zo,
lekker
hè?
Was geweest, het vies is omdat het al 4 jaar daar in het schap staat te ruften.
En Chateau Petrus in een heel klein flesje. Bestaat dat eigenlijk, laten we zeggen?
Misschien wel, maar dat is dan zo duur.
Het is toch ook dat hoe korter, hoe kleiner de fles, hoe korter houdbaar?
Ja, het gaat iets sneller, net zoals magnums langer te bewaren zijn, omdat er naar verhouding ietsje meer zuurstof in de fles zit.
Ja. Ja.
En er zijn ook wel wijnboeren die me hebben verteld van, nou, als ik dan halfjes maak, omdat die of die het echt willen, gaat daar toch de wat minder gelukte vaten in. En de allerlekkerste gaat in de magnums. Kijk, dat is pas een fatsoenlijke maat.
We zijn meteen al zwendel op het spoor hier in Mangiare. We praten straks verder. Maar jij hebt ook een nieuwe omfiets wijngids. Die schrijf je al 15 jaar. Dit is de 15e editie.
16e
editie. daar staan elke keer die wijnen in die we in de supermarkt en grote wijnwinkels kunnen kopen. Wat is het hoogtepunt van deze editie? Of wat valt eigenlijk op aan dit jaar, laat ik het zo zeggen?
Wat opviel is niet bepaald een hoogtepunt, maar dat er toch wel veel wijnen waren van grote, wat ik dan buitenlandse firma's noem, dus buiten Europa. En ik dacht van ja, dat was vorig jaar toch gemiddeld echt heel lekker. En er zaten omfietswijnen bij. En nu is het wel goed, maar dat beetje extra mist.
Dus de kwaliteit is gezakt?
Ja. En niet van heel lekker naar niet te zuipen. Maar net dat je ruikt en proeft en denkt van oh, er zit nog iets extra's in. En als ik proef dan, ja, echt lekker. Vind ik het omfietsen waard. En dacht van hey, nu zit dat extra er niet bij.
Nee.
Nou, maar wel bij kleinere bedrijven dan nu dingen gevonden wat je zegt, ja, daar moeten we wel voor omfietsen.
Ja, die wel. Maar het zijn juist bij die grote bedrijven die van die enorme hoeveelheden maken. Je denkt van, hé, dat zou toch de gezellige, vertrouwde kwaliteit moeten zijn. Okay. En
nou, wat
is
mij
een
ook
treetje lager.
Opviel aan de scores. Ik heb even heel snel naar de rankings gekeken. Het viel me op dat heel veel van natuurwinkels bij zitten. Van de grote ketens van natuurwinkels, waar vroeger echt alleen nog maar één fles zelfgebreide wijn, misschien één glaasje van jou kreeg. Dat was niet een teken van grote vreugde.
Nee.
En nu zie ik echt dat die heel hoog gaan. Dus je ziet dat in de natuurwijnen, biologisch, ecologisch, ja, macrobiotisch en ga zo maar door, dat daar dus betere wijn in komen.
Ja, want in het begin was het echt zo, dan had je allemaal ongetwijfeld hele lieve jongens en meisjes die de wereld wilden redden en wijn gingen maken, maar even vergaten dat het toch echt een ambacht is, dus dat je het wel moet kunnen. En dan proefde je en dacht je van nou, ik ben een heel goed mens en ik heb een prachtig karakter, maar dit ga ik echt niet opzuipen.
Ja.
Dat gaat linea recta door de gootsteenputje, dus
Dat is
de afgelopen 10 jaar echt behoorlijk stijl toch wel omhoog gegaan in kwaliteit.
Ja. We gaan het zo met Jona Freud, mijn steun en toeverlaat. Kookboeken vanuit iedere uitzending aan de rechterhand. Zij gaat een mini-college geven over een man die vandaag de Johannes van Dam-prijs krijgt. Cuisinier John Halvermaan van het gelijknamige restaurant in Amsterdam-Amstelveen. Wat beschouw jij als zijn belangrijkste verdienste, om alvast even een voorschot op je college te nemen?
Ik denk uiteindelijk dat hij een van de eerste is geweest die de Nederlandse ingrediënt als belangrijkste ingrediënt van zijn keuken beschouwde.
Hollandse makelij, bodem.
Ja, namelijk al gewoon 40 jaar geleden.
Ging hij
echt
komen?
Niemand dat nog deed, gebruikte hij louter en alleen Hollandse producten.
Ja. We gaan straks heel lang over hem praten. En jongste bediener Janneke Kuiper, die heeft een klassieker gemaakt van John Halvermaan. Nou weten we allemaal van Halvermaan dat hij ook wel Michelinsterren en zo heeft gehad. Je hebt nu wel een sterrentrui aan, zie ik, Janneke. Een voorschot genomen op je prestatie, neem ik aan.
Ja, nee, aan de styling ligt het nooit bij mij. Dat is gewoon
maar dan,
dat is een vooroordeel waar ik ook heel veel tegenaan loop.
Is het voor orde? Wat ga je maken?
Ja, hij heeft een heel leuk doosje met kaartjes recepten gemaakt. Ik denk in beperkte oplagen voor relaties. Dus
het is wel ooit was het gewoon in de winkel te koop, maar het was inderdaad maar een beperkte oplage.
Nee, wat me heel erg opviel en geruststelde is dat die recepten heel maakbaar zijn. En ik ga zo direct een wentelteefjesfabriekje hier beginnen. En dat is dan een hartig wentelteefje met gerookte zalm.
Die ga jij hier live in de studio zo maken?
Ja.
Beslag is al geprepareerd, mag ik aannemen?
Nou, dat ga ik zo nog even
dat ga je ook nog doen. Jeetje.
Maar het is allemaal
We fotograferen, we zetten het op Twitter en Facebook en weet ik veel wat voor moderne andere media. Ik vind het heel spannend.
Mooi.
En ik heb heel erg honger. Straks meer daarover. Mandjari@ntr.nl. Daar kunt u met uw vragen en opmerkingen terecht. Bent u gewoon een heel erg alleenstaand mens? En wilt u nu met ons delen hoe dat is? Ja, maar dat soort dingen moet je ook doen met dit programma. Mm-hmm. Welk gerecht hoort daarbij? In mijn geval, ik doe maar een voorschot. Ik ben heel veel alleenstaand geweest. Onbegrijpelijk. Maar goed, kapucijnes met spek en ui. En zelfgemaakte appelmoes. Dat is wel een van mijn.
Sowieso peulvruchten, hè?
Linzen.
Zijn natuurlijk ontzettend handig.
Daar ben ik heel blij van.
Ja, als je gewoon uit een blik of een pot gebruikt, dan maak je in no time maak je daar gewoon iets lekkers van.
En het smaakt altijd goed en het is heel
voedzaam. Ja.
En er zitten ook vitamines in die gelukstof, denk ik, afscheiden. Nou, hoe dan ook. Dit was een voorzet. U mag gewoon mailen naar ons programma. Want
en met spekjes en uien opzetten.
Sowieso.
Alleen al dat. Ja, precies.
Gewoon de geur door het huis.
En daar
En eibijbakken ook. Ook al heerlijk, ja.
We gaan het over solo eten, drinken en koken hebben met Janneke Vreugdehil, culinair journalist, NRC Handelsblad onder andere, maakt kookboeken. De laatste, het boek voor dit boek, Solo Food, ging over comfort food. Dat was na een periode van ziekte. Nu heb je solo food gemaakt en dat is ontstaan in een na een ellendige periode.
Ja, ik weet niet beter dan gewoon over mijn eigen leven te schrijven, eerlijk gezegd. Ja.
Wat was de grootste hobbel die je tegenkwam toen je weer alleenstaand was en voor jezelf moest gaan koken?
Nou, dan moet ik even onderscheid maken tussen de eerste periode waarin ik gewoon echt zo verdrietig was dat ik eigenlijk helemaal geen honger had.
Je had niks meer?
Nee, had ik eigenlijk zo goed als niks meer, behalve op maandagavond bij Jona. Mm-hmm. Maar toen ik daarna echt voor mezelf wilde gaan koken, toen merkte ik twee dingen. Het eerste is dat heel veel producten gewoon toch vrij groot verpakt zijn. De supermarkten richten zich echt met name nog op gezinnen. Maar ook sommige dingen zijn van nature groot, zoals een bloemkool. Als ik bloemkool wil eten, eet ik dat over twee dagen nog. Dat heb je niet altijd zin in. Maar het grootste probleem was mijn motivatie. Want ik was eigenlijk gewend om voor anderen te koken. Ik kookte uiteraard voor mijn eigen gezin, maar daar kwamen altijd vriendjes aanwaaien. Ik kookte af en toe voor de hele straat. En ik ontdekte dat koken echt mijn manier was om mijn liefde te betuigen. En ik merkte ook in het begin dat ik vooral iemand miste om voor te koken.
Ja, je had geen publiek meer.
Ik had geen publiek meer.
En dus geen aanmoediging.
Nee. En
jezelf als publiek was geen optie.
Nee, en ik lag zelf zo in de aan scherven eigenlijk, dat ik mezelf ook niet waard vond om voor te koken. Dat was ook echt wel een probleem. Dus ik ben dat boek gaan schrijven uit een soort, nou, als een soort therapie. Ik dacht, als ik nou voor een boek erover ga schrijven, dan moet ik wel voor mezelf gaan koken. En langzaam maar zeker merkte ik dat het eigenlijk ontzettend bevredigend is om voor jezelf te koken. En kreeg ik er lol in. En ja, zo is het ontstaan.
Want je schrijft ook, dat laatste, dat koken voor een ander, dat deed ik eigenlijk alleen nog maar op de dagen die ik doorbracht met mijn zonen. Een treurige, eentonige reeks pasta met prut en rijst met prut, waarvan ik zelf nauwelijks een hap naar binnen kreeg.
Ja, zo was het.
Nou, ik heb niet gehuild bij je boek, maar er was wel een aanzet.
Ja.
Ik vond het ook
jammer
zielig.
Dat niet gelukt is.
En toen greep ik zelf terug op ook perioden van ellende of eenzaamheid. En toen dacht ik, goh, wat ga je nou doen als je in je eentje bent? En waar val je dan op terug? Op welke klassiekers val je terug? Op welke manieren? Soep?
Soep is natuurlijk ideaal, want daar maak je een grote pan van. En dat gaat eigenlijk nooit vervelen. Van soep kan je rustig 3-4 dagen eten zonder dat het je
en goed in
je neus uitkomt.
En
prima in te vriezen. Ik heb in mijn boek ook een heel hoofdstuk opgenomen met recepten die je makkelijk kunt invriezen. Maar kijk, ik weet niet of je echt gerechten wil horen, maar dat is natuurlijk iets heel persoonlijks. En dat is ook wat ik heb ontdekt aan voor jezelf alleen koken. Wat er zo leuk aan is dat je heel erg je eigen smaak kunt volgen. Ja, dus als ik beschrijf bijvoorbeeld hoe ik een steak béarnaise met friet maak voor mezelf. Dat was dan wel echt een van de hoogtepunten. Toen had ik er echt zin in. En dat ik die steak dan heel bloederig laat, omdat ik daarvan hou. En dat ik de saladedressing dan net iets te zuur maak, omdat ik dat zelf heel lekker vind.
En dat je toch de béarnaise met de hand slaat. Oftewel,
absoluut,
dat je die dan niet uit een potje haalt, wat alleenganger best wel zou kunnen doen.
Absoluut. En dat, ik hou niemand tegen. Maar dat vond ik nou juist de lol ervan.
Juist.
En het is ook zo gemaakt eigenlijk.
Ja, ja, het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Nee. Hè, dat er een 1 of 2 of 3 of 4 zijn in
zo'n
geval.
In principe gaat het voor één koken sneller, omdat je dus minder hoeft te snijden en te hakken. Maar de bereidingstijden zijn natuurlijk hetzelfde.
Nu hebben we het meteen over een hoogtepunt. Maar het was ook wel een aaneenschakeling van dieptepunten.
Ja.
Waarin de opbrengst eigenlijk sterk lijkt op de opbrengst van onze wedstrijd Lekker Vies in dit programma.
Een toast met avocado, met mayonaise.
Ja, die zitten gewoon in bij ons.
Toast met truffel mayonaise, avocado en anchovies. En dat bleek ik ongelooflijk lekker te vinden.
Ja, er zit heel veel.
En dat had ik dan in bed.
Oh, ook nog.
Netflix
met de pyjama
kijkend.
Ja. Ja, want je hebt een apart hoofdstuk Netflix kijken.
Ja.
En dan Netflix kijken is dus gewoon eindelijk binge
of tv kijken, whatever. Nou ja, ik merkte dat. Ik keek altijd, moet ik heel eerlijk bekennen, een beetje neer op eten voor de televisie. Bij mij thuis in het gezin mocht echt nooit de televisie aan.
En, jullie hadden een gesprek over Proust en andere...
Uiteraard.
Ja. Over eten, denk ik.
Alleen maar.
Over
eten. Nee, maar, nou ja, maar goed, als je voor de televisie zit... heb je die gesprekken sowieso niet. Nee. Dus het is altijd beter dan dat. Maar ik schrijf ook in mijn boek... Ik vind het een heel groot goed om voor jezelf de tafel te dekken... kaarsjes aan te doen, een wijntje in te schenken, een servetje erbij. Dat doe ik ook heel vaak nu, gewoon voor mezelf alleen. Maar af en toe is het heerlijk om gewoon... naar een beeldscherm te kijken terwijl je zit te eten. En dan is het dus vrij onhandig als je dan een tray hebt, een dienblad... met daarop een bord met een carbonade en spinazie en aardappeltjes. Want dat gaat, nou, dat is allemaal niet handig. Dus ik heb een heel hoofdstuk met alles wat je uit een kom kunt eten. Kunt lepelen of vorken of wat je maar wil.
Zo
en tegelijkertijd hoef je niet op te kijken, zo naar binnen schuiven.
En hoe bevalt het nu je wel voor de televisie eet eigenlijk?
Ik doe dat, ik moet eerlijk zeggen, ik doe nog steeds heel weinig. Maar af en toe doe ik het en dan vind ik het heel bevredigend. Ja.
Want wat heb je daarvoor moeten overwinnen dan? Want dan denk ik meteen van... vond je jezelf eigenlijk een te chique dame daarvoor? Dat is eigenlijk...
Nou, ik ben mezelf niet een te chique dame. Ik ben helemaal geen chique dame.
Oh.
Ik heb altijd gevonden dat je als je eet... moet je daar ook respect voor hebben. En dan moet je daar ook aandacht voor hebben. En op het moment dat je gewoon iets uit een kom naar binnen schuift... terwijl je naar een serie zit te kijken... heb je daar niet volledige aandacht voor.
Dan hebben we natuurlijk de klikjes, de afhaalmaaltijden, de stampotten. Ja. Dat zijn allemaal beproefde recepten of categorieën eigenlijk. Hè? De afhaalmaaltijd, dat is de minst geliefde in jouw geval. Je wil gewoon zelf koken. Want die wordt heel veel gebezigd,
nee, dan is toch de kant-en-klaar maaltijd uit de supermarkt de minst geliefde, eerlijk gezegd. Daar vind ik echt kraak nog smaak aan. Kijk, die maaltijden, die kant-en-klaar maaltijden, daar heb ik het niet eens over één nummers of wat daar dan ook in zit over de gezondheid of ongezondheid ervan. Ik vind ze gewoon niet lekker. Die maaltijden zijn gemaakt voor de gemiddelde smaak. En ik heb geen gemiddelde smaak. Sterker, niemand heeft een gemiddelde smaak. Dus ik...
Je vindt het gewoon niet lekker?
Ik vind het gewoon niet lekker.
Nee. En dan bellen om iets te laten brengen?
Dat heb ik ook wel gedaan, met sushi en dergelijke. Maar ik heb ook een heel fijn talkotje bij mij om de hoek zitten hier in Amsterdam. En daar heb ik ook heel regelmatig gewoon nasi ramen of sotto afgehaald.
Herken jij iets hierin,
wat ik herken, of tenminste, nee, dat herken ik dus niet... is dat ik het ook juist zo fijn vind als ik alleen thuis ben. Ik zit in een heel andere situatie, want ik ben gewoon soms alleen. En dat vind ik heerlijk. Het geeft mij een soort rust als ik voor mezelf in mijn keuken aan het rommelen ben.
Ja.
Dat vind ik een soort heel bevredigend. Vind ik bijna nog bevredigender.
Ja.
Dan dat ik voor iemand anders die ook moet eten en honger heeft. En aanschuift, dat naar binnen schuift.
Ja, die hete adem in je nek.
Het is echt een soort van beloning voor jezelf. Ja. Om voor jezelf te gaan koken.
Ja, maar dat is ook. Je moet je niet vergissen. Die beginperiode was ik gewoon te verdrietig. Ja. Om mezelf dat te gunnen en zo. Maar ik herinner me ook dat ik heb in mijn boek Comfort Food. Heb ik een heel hoofdstuk ook recepten voor één opgenomen. Koken voor jezelf. En in die tijd zat ik midden in een druk gezin... en beschouwde ik een avondje waarop ik voor mezelf alleen kon koken. Precies. Als een enorme luxe.
Maar dat was
vond
opeens
heerlijk.
Over. Ja. Want jij wou helemaal niet...
Het is heel anders als je opeens avond aan avond... voor jezelf alleen moet koken.
Zeker. Maar je zegt ook al aan het begin van dit gesprek... het gaat over houden van jezelf.
Ja.
En er is dus een moment gekomen dat je blijkbaar weer genoeg van jezelf hield... dat je er ook wel een steek BNS bij wilde serveren.
Blijkbaar.
Ja. Ik heb je in die periode ook wel gezien, toen het niet zo goed ging.
Ja.
En toen was je graadmager.
Ja. Ja, ik ben nog steeds niet heel vaak gekomen.
Nee,
maar
dat is waar. Order your heaven, eat your heart out.
Sommige mensen gaan juist veel eten als ze verdrietig zijn. Ja. Ik kan juist helemaal niet meer eten.
De knoop in je maag, de skippiebal.
Het was het laatste punt op mijn agenda, eten. Zo van, oh ja, ik moet ook nog wat eten, want anders dan val ik flauw. Ja.
Loop je als solokok behalve tegen hoeveelheden... ook tegen andere kwesties aan... die we niet 1, 2, 3 kunnen bedenken?
Met name die verpakking... Er is onderzoek gedaan dat mensen die alleen wonen en alleen voor zichzelf koken... dat die een ongezonder dieet hebben. En dat is met name omdat ze minder gevarieerd eten. Ze schijnen minder vis, minder fruit, minder groenten te eten. En ze blijken ook meer weg te gooien. En dat is natuurlijk niet zo raar als je bedenkt dat die supermarkten zich nog altijd...
Met die
gezinnen richten. Ja.
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 En je hebt natuurlijk niet dat toezicht, die sociale druk.
Nee, maar
van
dat,
dat je spinazie op moet eten. Ja, als je alleen bent, kan je gewoon allemaal
je
ranzige
kan echt
dingen naar binnen
doen,
werken.
Er staat een hoofdstuk in mijn
Klinkt
boek dat heet Solo Treats. En daarin nodig ik wie dat boek dan ook leest, uit om gewoon je eigen ding te doen, zoals dat heet. Je kan zo excentriek of zo decadent zijn als je maar zelf wilt. Er staat bijvoorbeeld een aardappelgratin in, die ik dus heel graag als avondeten verorber, zonder salade erbij, zonder vlees of wat dan ook erbij. Gewoon een aardappelgratin. Gewoon aardappels, room, kaas, klaar.
Heerlijk. 3,3 miljoen mensen in Nederland leven solo, zegt het CBS. En jij citeert Mark Rutte. Die zegt, alleen zijn is misschien wel een van de wel het grootste taboe. Is alleen eten eigenlijk ook het grootste taboe?
Nou, het grappige is, ik heb dus ik heb heel veel met heel veel mensen hierover gepraat tijdens het maken van dat boek. En iedereen zei tegen mij van, ja, het gaat allemaal prima. Maar dat eten, als ik alleen aan tafel zit, vonden ze allemaal toch een beetje een treurig moment. En dat gaat dan zowel over alleen thuis eten als alleen uit eten gaan. Want dat is ook een ding, hè?
Zeker. Ja.
Dat vinden mensen ook heel lastig.
Want hoe los je dat op?
Nou, ik ben laatst in mijn eentje. Ik wilde dat wel eens uitproberen. Ik ging natuurlijk ooit wel eens alleen uit eten. Zeker als ik op reis was. Of ik heb iets in een etencafeetje of ergens lunchen. Dus dat is allemaal geen probleem. Ik dacht, nee, ik ga even chic uit eten. Ik wilde even weten hoe dat was. Dus ik ben gaan eten bij restaurant Mos hier in Amsterdam.
Dat is een redelijk chic restaurant.
Ja, ik dacht, ik wil echt gewoon minimaal 4 gangen.
De hele avond.
De hele rimram, ja. En hij heeft Mos mooi uitzicht, dat scheelt. En ik kreeg ook een heel mooi tafeltje. En ik vond het eigenlijk een hele positieve ervaring. Ik merkte dat je heel erg gaat. Ik kwam helemaal tot rust en ik ging ook heel erg focussen op dat eten. Je proeft veel beter wat je aan het eten bent als je niet met iemand aan het converseren bent. Ik had mezelf ook verboden om met mijn telefoon te klooien. Dus ik mocht niet appen, niet Facebooken, niks.
Nee,
ik heb daar gewoon gezeten.
Zit je dan zo met zo'n schuin hoofd een beetje zogenaamd nadenkend over dat water van het ei?
Ja, je voelt je wel zitten. Je wordt wel heel zelfbewust van. Er zat nog een man aan dat niet aan mijn tafeltje, aan een ander tafeltje.
Alleen,
want er zit daar geloof ik een hotel boven of zo. Dus hotel, ja, dan heb je ook wel gasten die hun in eentje ergens gewoon toch even wat moeten eten. Maar je wordt er wel een klein beetje zelfbewust van. Maar ik denk dat dat op den duur wel wendt.
Maar ik vind het namelijk eigenlijk wel irritant dat je dan als het ware boven jezelf hangt en je kijkt naar beneden en je met de hele tijd zie je jezelf.
Maar luister,
in Parijs vind ik het nog wel leuk, want dan heb ik altijd het idee dat er een speelfilm over mij gemaakt wordt.
Ja.
Dat ik als een soort vrouw van de wereld. Ja, ja. Dat doe ik een beetje zo door mijn haar. En dan heb ik dus een Franse krant daar liggen.
Ja, ja, ja. En
die hou ik dan wel verkeerd om en zo. Maar goed, maar zo hier gewoon in je eigen buurtje en zo. Dan voelt het
maar
toch...
je kunt altijd een krantje meenemen of een boek. En ik moet zeggen, het personeel was heel... deden er heel normaal over. We kwamen regelmatig een praatje maken. En behalve toen ik net zat, zei iemand tegen mij, wilt u even wachten tot uw...
partner
of een date er is. Of zal ik alvast een aperitief inschenken?
Ja.
Nou ja. Maar ik vind ook, kom maar door met het aperitief.
Het aan tafel, je eentje aan tafel zitten met een goed boek kan overal.
Dus
dat kan je thuis, maar dat kan je ook inderdaad in een restaurant. En dat is wat je in het buitenland wel veel meer ziet. Hè?
Ja, in
het buitenland zie je het veel meer.
Echt niet zo. Nou, maar in Engeland, er is... 2 jaar geleden was er een stuk in The Independent van een dame die ook alleen uit eten ging. En die noemde het alleen uit eten gaan een extreme sport. Omdat je toch best wel veel moet overwinnen als je daar binnenstapt en toch een beetje wordt aangekeken. En
je moet je eigenlijk boven staan. Op jezelf teruggeworpen.
Ja, maar er zijn dus 3,2 miljoen, zeg je net?
3,3 miljoen mensen die op zichzelf worden
teruggeworpen. Ja, en counting, hè?
Wat je zelf denkt dan wat de anderen over je denken. Maar je gaat dan waarschijnlijk toch denken van, dat zij denken van, is hij of zij zo vervelend iemand dat niemand met hem haar wil eten? Is hij zij heel zielig?
Ja, nou ja, dat zijn de vooroordelen die bestaan over... Ik wil het liefst even solo's noemen. Want ik vind singles... solo's. Solo zegt ook iets over de manier waarop je leeft. Niet per se over je relatie. Je kunt solo leven en toch een relatie met iemand hebben. Maar de vooroordelen zijn toch een beetje van, of zo iemand is heel egoïstisch, of zo iemand is heel zielig eigenlijk.
Ja, en zo iemand is heel sterk en heel zelfstandig en die leidt gewoon een heel eigen bestaan.
Terwijl dat eigenlijk,
dat hoor je daarmee niet.
Dat hoor je niet.
Nee. En er zijn er dus 3,3 miljoen.
Ja,
en
ik denk oftewel. Dat
het en het worden er alleen maar meer. Hè. In Amerika is al meer dan de helft van de huishoudens bestaat uit eenpersoonshuishoudens.
Oh, ja. Maar nou moet ik je toch gewoon even een kleine gewetensvraag stellen. Ja. Want jouw kookboeken zijn vaak gelinkt aan jouw persoonlijk leven. Dus we hebben, toen je ziek was en was geweest vooral, hebben we comfortfood mogen...
Wil je
weten
wat het volgende wordt?
Ik heb wel iets bedacht. Ja. De volgende is de solo food, dat is dan na je scheiding. En ik dacht, nu liefdesvoer.
Ja, date food, whatever.
Date food, verliefdheidsvoed. Birdsong.
Als ik weer een nieuwe man wil regelen, zou ik toch mijn best moeten doen. Ja, je weet, zou kunnen. En misschien daarna nog koken voor samengestelde gezinnen.
Bejaarden koken.
Overgangsklachten.
Kortom, een meraboire, zeggen ze dan. Dankjewel. het is een leuk boek geworden. En er staan 72 recepten in. Dus het is ook wel gewoon dat je er even mee vooruit kan. We gaan door naar Nicolas Kleij. Want die hebben we toen gevraagd, want we dachten, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar je zit altijd met die wijn. Je koopt een fles wijn. Je mag hem dus van de Gezondheidsraad niet in je eentje opdrinken. Dus
verstandig zijn.
Je moet minimaal... Nou, een vrouw geloof ik moet 6 dagen met een fles wijn doen, wat echt een absurde score is. Maar in ieder geval moet je een paar dagen met een fles wijn doen.
Je moet een paar dagen met een fles wijn.
Ja, als je aan gezondheidsregels houdt. En we hebben dit voorgelegd aan wijnschrijver van de NRC en Elsevier en de man van de Omfiets wijngids, Nicolas Kleij, een zeer gewaardeerd medewerker aan dit programma. En gezegd, hoe gaan we hier nou mee om? Want het aanbod in kleine flesjes is minimaal.
Ja, want het wordt heel vaak gevraagd door mensen. Zijn er ook kleine flesjes? In de hele gids dit jaar staat 1 omfietswijn die ook in een halfje te koop is. En er zijn nog een paar halve flesjes, maar dat is een kwaliteit die wil je niet in een vingerhoed. En er zijn ook wel bij sommige importeurs kleine flesjes, maar dat is dan weer toch stevig aan de prijs. En in ieder geval iedere wijnboer die ik er ooit eens over heb gehad en die ik lekkere wijn vind kunt maken, die zegt, een halve flesje, wat is dat nou voor een onzin?
Ja.
Als het goede wijn is, blijft het eerst een paar dagen goed.
Maar dat is
en als die fles dan niet leeg is, dan moet je later nakijken, want dan is er iets mis met je.
En is dat ook zo? Als je een fles wijn drinkt, of je drinkt dus een paar glazen en je doet daarna gewoon de kurk er weer in en je laat hem in de huiskamer staan of je zet hem in de koelkast?
Nou, voor de zekerheid in de koelkast, want ouder worden, zelfs van de meest puur biologisch wijn is een soort chemisch proces. En hoe koeler het is, hoe langzamer dat proces gaat. Oftewel, hoe kouder, hoe langzamer die oud wordt.
Dus hij
geldt
gaat
ook
de koelkast
voor mensen,
in.
Heb ik wel eens gelezen.
Hou jij je daar aan eigenlijk? Of, nou ja, goed, dat is een andere vraag. Dat gaan we nu niet doen vandaag.
We gaan het testen. En dan, hoe lang blijft, kan hij dan daarin lekker blijven?
Ligt helemaal
aan de wijn.
Als het wijn is die een aantal jaren kan bewaren, dan kan hij ook een aantal dagen in de koelkast.
Maar
meestal wordt het andersom
wijn
gedaan. Als je denkt van oké, na een aantal dagen is hij nog lekker, dus dan kan ik hem ook een heleboel jaren bewaren. Maar als je met een beetje goede kwaliteit zit, zeker in rood, nou 3, 4, 5 dagen kan makkelijk.
Maar wat is dan een beetje goede kwaliteit? Hebben we het dan over, gewoon toch om ons een handvat te geven, wijnen boven een 10 euro?
Dat is het vervelende altijd. Heel globaal klopt het, maar je hebt ook beroemde namen. Ik bedoel, Barolo. Maar als die een tientje is, dan is het juist meestal een weggooien kwaliteit. Want echt goede Barolo kun je heel lang bewaren, maar dan zit je in het...
Dus als je de aanstellerige namen zeg maar negeert en je neemt gewoon, laten we zeggen, een Côte du Rhône of een Pinot Noir, misschien is dat al duur.
Pinot Noir is weer teerder.
Maar een Côte du Rhône of een Cabernet Sauvignon en hij is een beetje in het duurdere segment, dan zou je er een paar dagen mee kunnen doen.
Ja.
Als je hem gewoon gekoeld...
En goed zoet wit. Ik ken een wijnboer, die heeft een keer een maand lang met zijn zoete witte wijn gedaan. En het was nog steeds prima. En dat het niet langer dan een maand was omdat op een gegeven moment die fles echt leeg was. Maar dat zijn ook wijnen die zijn decennia te bewaren. Dus, ja.
We gaan gewoon een test doen.
Ja.
Want jij hebt een test voor ons bedacht. En hoe ziet die eruit?
We hebben hier uit de Corbière, dus Zuid-Frankrijk, Château de Lorde. De reserve speciaal, dus een chicere kwaliteit, maar
een Corbière. Dat is een vrij volle rode wijn, hè?
Ja.
Veel zon gehad.
Ja. En zij zeggen dat het jaren te bewaren is. Maar we drinken nu eerst een glaasje uit de fles die ik nu net ontkurkt heb.
En hij ruikt in ieder geval, als je de neus erin steekt, behoorlijk aards, mag ik het zo noemen?
Ja.
Is dat een goed woord hierbij?
Ik vind dat een gezellig woord.
Gezellig woord ook, aards.
Stoer, kruidig, zonnig, beetje hout.
Ik ga nu het woord tannine gebruiken, lieve luisteraars. We proeven dat hij wat zuren heeft die aan de tanden blijven kleven. Mag ik
nou,
dat zo?
Zuren is iets waarop wijn kan ouderen. Tannine ook. Dus als hij dat veel heeft, is ook een teken. Hij kan
hij
wat
kan
ouderen.
Iets aan. Hij kan iets
dus
aan.
Hij kan ook wel een paar dagen.
Hij kan een leven aan.
Ja. En hij zal dus morgen zelfs ook wat zachter zijn. Omdat er komt zuurstof bij. En zuurstof plus wijn is uiteindelijk azijn. Maar met mate en in het begin zorgt het dat het wat zachter is. Geuren en smaken openbloeien.
Want dit is 2013, dus deze is ook al wat ouder. Maar hij heeft toch nog een prijs onder een tientje, zie je?
Dus uit mijn hoofd 9 euro.
Ja, 8,99 ja. Bij een supermarkt notabene. En dat smaakt dan best wel heel goed, toch?
Ik was erg enthousiast. Want,
ja, maar deze is net open, toch?
Ja, deze
dit
is net
de net
ja. Ja, maar we moeten
open.
We beginnen met het instapmodel is meteen heel
dit
hoog.
Dit is zoals je het gewoon zou doen en dan
en dan?
Nou, dan wil je natuurlijk doordrinken, maar dan denk je, oh jee, de gezondheidspolitie.
Ja,
dus je doet de kurk erin. En om hier niet al te lang over te doen, heb ik hier een fles. Die heb ik bijna precies een week geleden geopend. Kurk erin en verder niks.
Een week geleden geopend. In Huizen Klei is er dus een fles wijn.
Hij heeft het voor ons gedaan.
Oh, voor ons gedaan.
Hij heeft het voorbereid.
Ja. Ik wou zeggen, want dat gebeurt eigenlijk nooit.
Dus het kan zijn
dat een week een fles open staat.
Dat hij het gehad heeft, maar het gaat erom. Het is een voorbereiding op de derde versie die we gaan proeven.
Precies.
Ik geef nu mijn charmante assistent de fles.
Weet je wat ik deed, Nicolaas? Ik ben gewoon heel veel whisky gaan drinken.
Ja.
Ik was op een gegeven moment, nee, ik vond het toch echt zonde. Nou, heel veel whisky. Nee, maar ik ben vaker whisky gaan drinken. Want zo'n fles kan je gewoon heel lang laten staan.
Ja, nee, dat is natuurlijk.
Weet je wat ik de hele tijd bedenk? Is dat je in Frankrijk in de supermarkt ontzettend veel halve litertjes wijn kan kopen. Ja. Hè? Misschien moet dat in Nederland gewoon een beetje nog gaan doordringen.
Ja, maar dat kan even duren. Want in Frankrijk koop je ook oesters kun je bij de supermarkt kopen.
Nee, maar als je nu bedenkt dat er 3,3 miljoen mensen... Ik vind er namelijk een enorm aantal.
Ja, je bent echt onder
alleen maar met 3 miljoen.
Ik vind dat ontzettend veel.
Denk jij dan ook, er lopen dus ook gewoon...
3,3, nou de helft.
1,8 mannen.
Daar denk jij dan meteen aan.
Daar, zo ben ik. Ja. Maar weet je dus, ik denk dat er heel veel bedrijven nu kunnen bedenken, daar moeten we in springen in dat gat, als ik het niet al zelf bedenk.
Ja,
ja. En ook,
we gaan naar de
doe
tweede.
Dan maar de rest. Ja.
Voordat jullie fantasie op hol slaat, meisjes van middelbare leeftijd, gaan we nu de tweede doen. De tweede heeft een week.
Zo. Dat vind
wat
ik wel verschil in de geur, man.
Wat een verschil.
Nou, dit vind ik niet meer.
De geur is eigenlijk verschwonden bijna.
Ja.
Die is gewoon weg.
Hij is nog niet dood, maar...
Nou, het scheelt niet veel.
Hij loopt wel treurend langs de straat en het gaat niet goed.
Het is gewoon net zoals zo'n zaalafhanger.
Een beetje zoals ik erbij liep twee jaar geleden.
Een beetje water met een smaakje.
Ja.
Als je heel verdrietig bent, proef je dit toch helemaal niet meer? Dus eigenlijk...
Ja, maar dan word je nog verdrietiger juist. Dus...
Nee, je moet juist goede wijn drinken.
Ja,
juist.
Blij.
Wat een goede test, Nicolaas. Dus we hebben nu net de eerste fles
dus dit,
net
kijk,
opengemaakt.
En dat wist ik ook wel.
Ja.
Een week is echt
te lang.
Hè. Er zijn een paar uitzonderingen. Maar...
En dus nu hebben we een fles die heeft een week opengestaan. Met een kurk erin.
Ja.
In de koelkast.
En die is dan
nee,
half
gewoon
vol,
door het
hè?
Weer. Okay. Maar als het zomers was geweest, had ik hem in de koelkast gezet.
Maar nu komt het moment. Want, want we hebben hier dus een clown aan tafel. Of nee, een
goochelaar.
Ja, dat kom ik ben helemaal door die clowns geobsedeerd... die heden ten dagen nogal gediskwalificeerd worden. Maar we hebben hier een goochelaar aan tafel. Je hebt een truc gedaan.
Ja, want die half lege fles van zo net.
Ja.
Die helft heb ik leeggegooid in een goedkoop plastic flesje.
Ja, zo'n
een halve liter flesje.
Petflesje.
En er ging dus ongeveer 375 centiliter in. Dus er was wat lucht over. Heb ik heel voorzichtig dat plastic flesje samengeknepen. Tot de wijn helemaal tot het randje kwam. En toen de schroefdopper opgedraaid.
Lucht eruit.
Dus die heeft zonder lucht diezelfde week in dit plastic flesje gezeten.
Oké. Dan moet je ook wel alleen
zijn.
Dat
is echt dus heel vol.
Om zoiets te serveren moet je wel alleen zijn. Want je gaat natuurlijk niet met zo'n petfles langs je gasten.
Ik vind het wel weer iets, hoor. Het is echt een modern design, die fles.
Oh, dat je gewoon zegt dat het van Lidewij Edelkoort is of zo.
Ja.
Een nieuw ontwerp van Lidewij Edelkoort.
Als je het met een beetje aplomb brengt.
Heb je al patent aangevraagd hiervoor, Nicolaas?
Voor deze... heb het zelf niet gevonden. Ik heb het van een wijnboer. En die gebruikt het om, als hij wijn waar hij weinig van heeft, laat hij het proeven aan iemand, aan een importeur bijvoorbeeld. En die zegt van, gut, ik wil het ook wel aan mijn personeel of medewerkers laten proeven. Ja. Dus dan kan je het zo meegeven. En dan blijft het heel goed. Ik heb het, toen ik het hoorde, 2-3 jaar geleden, met een hele simpele witte wijn gedaan. En die bleef een maand goed. Misschien ook wel langer, maar na een maand dacht ik, nu ga ik het gewoon eens proeven. Maar als het goed is...
Ja, ik raak het meteen.
Deze is dus net zoals die ik net heb opengetrokken.
Is nog gewoon fris.
Ik vind hem niet helemaal net zo.
Nee, maar dat kan ook zijn omdat hij misschien juist te afgesloten is van zuurstof. Dus dat hij wat lucht nodig heeft.
Maar wat wel zo is, die scherpte van die tannines uit het eerste glas... Hij is zachter geworden, hij is ronder geworden.
Ja, het maakt natuurlijk... Want al was het maar omdat hij even klok, klok, klok heeft gedaan.
Maar nog wel fraîcheur.
Ik vind dit echt een spectaculaire uitkomst. Ja.
Hij is toch levendiger, vrolijker.
Dus allemaal petflessen bewaren, nu om wijn.
Ja.
Op zich klinkt dit allemaal... Ja, dit is een fantastische test.
En je zei net, het ziet er niet uit, maar je kunt natuurlijk ook... een paar halve flesjes bewaren, goed opvoeden en dan doe je het daar. Of je giet het in een karaf.
Maar lijkt dit nou niet op dat systeem waar we in de jaren 80 allemaal op ons verjaardag en ook op Sinterklaas hebben gekregen? Met dat pompje, met dat rubbertje, wat we allemaal nog hebben en niet
ergens
weten,
in een keukenlaar ligt.
Een beetje smoetelige...
Ja, hier zit toch minder zuurstof bij, want je kunt met zo'n apparaatje niet vacuüm trekken.
Dat gebeurt gewoon niet.
Nee, ik heb het gevraagd aan een natuurkundige. Die zegt, tuurlijk kun je vacuüm trekken. Je hebt alleen een laboratorium nodig en voor 500.000 aan apparatuur. Verder geen probleem, maar met zo'n apparaatje... je haalt er een beetje zuurstof uit, maar... Ja,
dus dat die hele vacuüm is gewoon even tussen ons gezegd en gezwegen. Onzin.
Ja.
Dat is onzin.
Kijk, een heleboel simpele wijn moet je ook niet bewaren, want het gaat naar beneden. Als het een beetje goede wijn is, zoals gezegd, doe je gewoon die kurk erin en dat werkt... 2-3 dagen, net zoals de vacuüm.
En verder dus halve litertjes petflessen bewaren.
Ja.
Anders gewoon die wijn opdrinken. En gewoon
en
even lekker potje gaan huilen.
En meer halfjes.
Ja, maar kijk, als ik proef voor de gids... ik heb altijd het hele aanrecht vol met wijnen die ik geproefd heb. En denk van, nou, toch eens kijken wat ze morgen of overmorgen gaan doen. Ja. Het is ook heel leuk juist.
Ja, je kan er iets aan aflezen eigenlijk. Ja.
En er zijn verstandige lieden zoals ik die zeggen... je moet na wit altijd rood drinken en nooit rood zonder wit tevoren. Dus je kunt een heel rijtje flessen op je aanrecht hebben staan. En dan heb je elke dag toch allemaal glaasjes om te proeven.
Nou, kijk. Ik ben heel blij met deze test. Hebben we ook foto's gemaakt. We gaan zo foto's maken en dan zetten we dat ook even, die petfles-test... zetten we even op onze site, zodat luisteraars dat thuis kunnen doen. Er kan helemaal niks ontploffen. We krijgen geen gekke toestanden.
En je voelt je ook toch een soort professional zo aan het experimenteren.
Dat is
dus,
heel leuk.
Voel gewoon... me een hele piet erbij.
Ja, maar daar ben
en het
je
is over. Een excuus om veel flessen open te trekken. Ook altijd fijn.
Voor ons staat inmiddels een creatie die bedacht is door John Halvermaan... de cuisinier die vanavond geloof ik, de Johannes van Damprijs krijgt. Dat is een grote onderscheiding. Het is heel bijzonder dat een Nederlandse kok die prijs krijgt. Want tot nu toe waren het Claudia Roden, Harold McGee en Carlo Petrini. Nu is het dus een Nederlandse kok en een kok. Janneke heeft gemaakt naar Halvermaan. Ben je al toe aan een praatje daarover eigenlijk?
Ja, absoluut. Ja,
want je bent nog even. Want eigenlijk heeft ze op onze geïmproviseerde keuken heeft ze dus gemaakt flensjes met zalm. Wentelteefjes met zalm. Ondertussen komen er trouwens twee mails binnen. Wat een truttig gesprek, schrijft mevrouw Van Dijk. Ik eet al 30 jaar alleen en vind het heerlijk om elke dag precies te eten waar ik zin in heb. Mevrouw Van Dijk, eet smakelijk, zou ik willen zeggen. En dan Janne Korsten, die schrijft... ik heb al single al vele jaren een wekelijkse eetclub. Dat komt natuurlijk ook veel voor. Elke dinsdag en of donderdag met vaste vrienden, kennissen, beurtelings bij elkaar eten. Gaat prima en is voor iedereen heel goed. En dat schrijf jij overigens ook, hè? Niet te veel te solo.
Ja, wordt niet te solo. Nee. Nodig gewoon vaak vrienden. Ik geloof niet dat de mens... Ik vind het heel stoer om voor jezelf te koken. Maar ik geloof niet dat de mens geschapen is om altijd alleen te eten.
Ik denk dat mevrouw Henny, die net schreef, daar heel anders over denkt.
Ja, dat zou kunnen.
Ja, ja, nee, maar goed. Jij denkt van uiteindelijk is het leuker om met meer mensen te eten.
Ik ben nu wel blij met afwisseling.
Ja. Ja. Janneke, voordat we het over halve maan gaan hebben, gaan we eventjes halve maan proeven. De man
kan
niet zelf.
Ik ondertussen het verhaal over jou over ja, die kaars vertellen.
Ja, want
het is een vanmiddag aan John Halvemaan is de Johannes van Damprijs uitgereikt. Dat is een prijs die ooit nog door onze grote vriend en liefhebber van ons programma in het leven is geroepen vier
die
jaar geleden.
Die zei in je eentje niet zo goed als puree. Als je in de puree zit.
Ja, 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 ja. Johannes Roosterijk.
Oh ja, dat was zijn vaak niet de comfortfood.
Ja, om uiteindelijk de ultieme.
En die had ook de puree die beroemd is van Joël Robuchon met alleen maar aardappels, zacht gemaakt met een heel pakje roomboter.
Ja, 50 op 50
ja,
is dat, hè?
Ja, precies. Dus dat was Johannes een lievelings. Maar hij heeft ook ooit Johannes van Damprijs in het leven geroepen. En Johannes van Damprijs, dat is samen met de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Een prijs, prestigieuze prijs, die inderdaad 3 keer eerder nu door allerlei internationale types is gewonnen. Zoals Claudia Roden, je noemde het al. En de jury was dit jaar van mening dat een Nederlander de prijs moest winnen. En ook iemand die praktiserend in het vak bezig was.
Ja, en hij is echt al heel erg lang bezig. En hij heeft op allerlei prominente plekken gewerkt. Ja. Voordat hij zijn eigen halve maan opende in Buitenveldert.
John Halvemaan die kookt al vanaf begin jaren 70, vorige eeuw. Er was vanmiddag ook iemand die hem vroeg, hoe lang ga je eigenlijk nog door? Mm-hmm. En toen zei hij, nou, dat restaurant moet ik misschien een beetje gaan afbouwen.
Hoe oud is hij eigenlijk?
Maar met koken stop ik nooit. Volgens mij is hij 73 nu. Ja. 72, 73. Hij heeft gekookt in de Oesterbar op het Leidseplein in Amsterdam. Daar heeft hij ooit ook een Michelinster voor gekregen. Hij heeft gekookt in de Rozenrust in Leidschendam. Hij heeft gekookt uiteindelijk in het Amstel Hotel. Een paar jaar als chef-kok. Altijd met zijn vrouw Esther overigens aan zijn zijde. En hij heeft eind 80er jaren zelf een restaurant laten bouwen. Wat natuurlijk ook vrij bijzonder is. Wat ook niet veel koks hem kunnen navertellen. Hij heeft zelf een door hemzelf ontworpen restaurant helemaal laten bouwen door Chanje Baudon, Alexander Baudon. Alexander Baudon was de echtgenoot van Titia Baudon, die ooit de kookboekhandel
is begonnen.
Opgezet. Ja. En Alexander Baudon heeft ook de Rai gebouwd. En John en hij kwamen met elkaar in contact. En hij heeft een restaurant gebouwd in Buitenveldert.
Toen waarschijnlijk heel futuristisch. Een prachtig, strak, modern gebouw.
Ontzettend mooi. En wat helemaal voldoet aan alle eisen die John vond dat waar een restaurant aan moest voldoen. Dus er is beneden een keuken. Er is een tafel aan de keuken. Wat pas sinds een paar jaar ook furoren maakt in de restaurants. Waar had hij al meteen... Toen dat restaurant gebouwd werd, van nou ja, er moet gewoon een tafel komen waar mensen kunnen zien wat ik aan het doen ben. En ook alleen al voor de gezelligheid.
En in de vorm van een halve maan, als je van boven kijkt.
Ja, hoewel hij daar zelf van zegt dat dat niet is omdat zijn achternaam halve maan is. Maar goed, hij is al zijn hele leven wars van alles. Van hypes, modegrillen of wat dan ook. Wat ik zeg, hij is in begin 80er jaren kookte hij al met alleen maar Nederland. Producten. Dat doet hij, of tenminste, hij gebruikt ook wel Aziatische producten, maar alles in principe, de basis komt van Nederlandse bodem. Hij heeft er ooit een fantastische boekje Haute Cuisine op Klompen, heet dat. Mm. Vind ik alleen al een geweldige titel. Dat is al in de 80er jaren verschenen. Vorige eeuw dus dan praten we inmiddels over 30 jaar geleden.
Hij is ook wel heel toonaangevend geweest voor de Nederlandse keuken. Maar het gekke is dat we dat toch misschien hier en daar een beetje vergeten zijn.
Ja, maar dat is denk ik een beetje in de waan van de dag waar wij momenteel met z'n allen in leven.
De waan van de hypes en een nieuw restaurant.
Als er een nieuw restaurant komt, dan race iedereen daar naartoe. Dat is waar de culinaire journalisten over schrijven. Dat is wat in de media terechtkomt. Dat is waardoor dus iedereen gaat eten. En er wordt heel vaak vergeten dat sommige mensen gewoon al 40, 50 jaar aan het koken zijn in hun restaurant.
Op heel hoog niveau.
Op heel hoog niveau. En die inmiddels alle klappen van de zweep kennen. Dus eigenlijk ben je daar vaak ook nog veel beter af dan in die restaurants waar ze gewoon helemaal hip en trendy gewoon eens even gaan kijken of het hun ook lukt.
Ja. John Halvermaan heeft deze prijs verdiend. Dat leidt geen twijfel. Hè?
Daar ben ik vind het wel ook nog even belangrijk om te zeggen dat wij nu nog, ik ben onderdeel van die jury, dus vandaar noem ik wij, het belangrijk vonden dat wij zeker weten dat als Johannes zelf die prijs had mogen uitreiken aan een kok, dan had John op een gedeelde eerste plaats gestaan met Wil de Mand van restaurant Bordewijk. Wil zit zelf in de jury, dus die kwam niet in aanmerking. Maar wij zijn ervan overtuigd dat Johannes...
Wat ik je brom, Wil de Mand, die zit volgend jaar niet meer in de jury.
Nee, maar wij vinden het is echt nog in de geest van Johannes dat John Halvermaan deze prijs heeft gekregen.
Hij was een groot liefhebber.
Ja, absoluut.
Janneke Kuiper, toch ook niet de minste, heeft wentelteefjes met zalm gemaakt. Een van de gerechten van John Halvermaan. Wat kwam daarbij kijken, Janneke?
Een paar gekke ingrediënten. We kennen natuurlijk het wentelteefje, althans ik voornamelijk uit mijn jeugd, met dat je hem in het ei-melkmengsel doopt, die oude boterham, en hem dan bakt. En daarna bestrooit met suiker en kaneel.
Met de zoetigheid.
En nog steeds kan ik daar op regenachtige zondagen mijn hele gezin gelukkig mee maken. Dus dat is mijn beeld van het wentelteefje. Maar John Halvermaan weekt hem uiteraard wel in ei, maar dan met bouillon. Dus dan krijg je meteen een hartig wentelteefje.
Ja.
En ik heb dit gerecht eigenlijk gekozen met Janneke in gedachten, want ik had haar boek Solo Food gelezen. En dit lijkt me ook typisch iets, want je hebt één eitje nodig en een paar eetlepels bouillon, wat je voor jezelf heel goed kan maken.
Het is ideaal,
en je hebt er toch een serieus gevoel bij. De mierikswortel is het lastige ingrediënt van de week. Want dat moet je natuurlijk het liefst vers raspen, zo'n wortel. En die is niet overal te kopen.
Ja, want de mierikswortel zit erbij, er zit citroen bij en er zit bieslook bij.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, die citroen en de bieslook heb ik ook met Janneke in gedachten. Want zij zegt, je moet het maken zoals je het zelf lekker vindt. Dus dat heb ik erbij gelegd voor degene die dat graag... Bij mij zit er bij zalm altijd een citroentje. In dit recept op zich niet. Vandaar dat het los op het bord lag. Je mag het erbij doen om het naar jouw smaak af te stylen.
Ja, juist.
En de mierikswortel gaat ook door de bouillon eimengsel. Maar je kan hem er natuurlijk ook nog los op doen. En je hebt trouwens ook van die potjes mierikswortel. Ja. Het lijkt me dat die ook prima geschikt zijn voor dit doeleinde. En hij bakt hem, ik weet niet waarom, maar het is zo. En daarom heb ik het ook gedaan, in sojaolie. En sojaolie kun je op zich nog wel krijgen in een gewone winkel, maar dan is het vaak rauwe soja, of tenminste van een eerste persing, die niet bedoeld is om in te bakken, maar juist om een dressing mee te maken. En je moet dit natuurlijk bakken, dus
waarom doe je dit?
Ik weet het niet. Het is een soort chefszagge, denk ik, dat je dat er eenmaal in die grote fles hebt.
Ik dacht dat hij zo van de boter was.
Ik denk dat het ook sojaolie heeft natuurlijk vrij weinig smaak.
Ja.
Dus ik denk dat hij met nadruk daar aan gedacht heeft toen hij dat recept ontwikkelde.
Ja, en hij bakt op zich heel mooi, die boterham in die olie. Dus dat is het probleem niet. En het zit denk ik de andere smaken niet in de weg. Want het is bedriegelijk eenvoudig, dit recept. Maar ik denk als John Halvermaan hem maakt, dan val je om van wat gebeurt er nu allemaal aan balansen. Maar,
ik was ook niet ongelukkig, hoor.
Nee, ik vond het heerlijk. Ik vond alleen die mierik, ik weet niet, het is misschien ook niet helemaal de tijd voor mierikswortel, want die was natuurlijk niet heel erg
helemaal pittig. Niet scherp, hè? Nee,
terwijl dat wordt natuurlijk wel
een
tamme mierik. Ja.
Een milde mierik.
Maar ik vond het een beetje een blini met zalm.
Ja.
In zijn smaak.
Ja.
Daar lijkt het op.
Ja, je kan het natuurlijk ook heel leuk als borrelhapje serveren, denk ik. Dan maak je de driehoekjes wat kleiner en dan ga je ermee rond. Ja, ik vind het een ontzettend leuk gerecht. Omdat het in een handomdraai letterlijk klaar is. Ik heb tijdens deze uitzending jullie allemaal voorzien. Maar
ja, we hebben het ook al op, behalve Janneke Vreugdehil. En daar moet ik toch even een vraag over stellen. Janneke, waarom heb je je bord niet leeg gegeten?
Ik ben glutenintolerant.
Glutenintolerantie. Ja, nee, daar hadden wij geen rekening mee gehouden. Dat heb je niet in je boek gezet.
Nee. Jij vraagt het me nu. Dan ga ik eerlijk antwoord geven. Maar
je volgende boek. Ik zie je volgende boek.
Ik heb daar een keer een boek afgemaakt.
Sorry.
Maar ik schreeuw dat liever nooit zo van de daken. Want dan ben ik altijd bang dat mensen me niet meer geloven als ik een recept voor een pizza in de krant zet of zo.
Janneke Vreugdehil is heel geloofwaardig.
En ik moet er ook altijd bij zeggen tegenwoordig. Ik eet al
20 jaar glutenvrij, dus lang voordat het mode werd.
Ja. Ja, je bent gewoon bang dat je tot dat leger wordt veroordeeld.
Ja,
want even voor de duidelijkheid, 1% van de mensheid heeft een glutenintolerantie of allergie. Oh, 0,5%. Oh, ik dacht zelfs 1%.
Ja, ik heb een
Janneke heeft zich verder niemand.
Ja. Maar Janneke heeft het gewoon. En die hebben wij dus gewoon wel hier live in de uitzending, mensen. Ik krijg trouwens een correctie op cijfers. 3,3 miljoen is dus niet zo.
Oh.
Dus Jona, hou maar op met je verheugen op al die vrijstaande mannen. Het zijn 2,9 miljoen alleenstaande mensen.
Veel minder.
Ja, ik hoor het al.
Oh, maar dan...
Joke de Bruin die schrijft dat ze zeer tevreden is over het pompje. En een aantal keren, als je het een aantal keren klikt, dat de lucht er heel goed uitgaat. Dus dat is het helemaal niet met je eens over die vacuüm. Verder krijgen we van Harm Jan te horen: alleen koken, nergens over denken. Het voedsel ontstaat al dromend. En de rest van de wereld en de ellende staan op een zacht pitje. Oh, en daarna past het altijd zo goed bij deze man op deze dag. Een wonder. En het kan zo snel en schaamteloos. Wie durft witlof te eten als het was het een appel als voorgerecht? Pasta met saus van uien in olijfolie gebakken en daar goede tomatenpuree en nog meer olijfolie bij. En dan laten indikken, geen water. En dan wat kaas raspen. Yeah! Of ontbijten met brood en hele goede pindakaas, sambal en wortel. Liefs HJ, ik luister altijd in de auto, maar nu was ik iets eerder thuis.
Nou.
Hebben we het nummer van deze man?
Nou. Ja. Maar ik heb ook het idee dat we nu op een heel ander spoor zitten.
We moeten ook met muziek onder de post gaan werken. Ja. Dit brengt me terug naar Candlelight.
Ja, ik breng nu ook even mijn stem 1 octaaf lager. Maar dit is Sophie van 57. Die woont al 6 jaar alleen en die kookt in principe elke dag alleen. A, omdat ze het lekker vindt. En B, omdat ze het belangrijk vindt om in conditie te blijven. En op dit moment, as we speak, staat ze een Thaise pompoensoep te maken met knoflook, kokosmelk, koriander en limoen. Ik heb net mijn jongste zoon van 23... die op dit moment door Colombia reist via Hangouts... om advies gevraagd voor het allerlekkerste resultaat dat bereikt wordt... als hij het maakt en ga een paar kommetjes voor mijn zus invriezen... die net haar geliefde echtgenoot verloor heeft.
Kijk,
dit zijn ook de verhalen. Die krijgen we gewoon binnen bij Manjara. Alleen, maar niet alleen dus. Dat wil ze ons vertellen. Dan is er nog een man die ons vertelt hoe hij zichzelf noemt. Namelijk niet alleenstaand en ook niet happy single en ook niet solo. Hij zegt, ik ben vrij gezellig. En dat is een man die in de traditie van Seth Gijkema voortleeft. Herman, ik wens je veel succes. En misschien moet je in contact komen met Janneke Vreugdeheel. Als je zo'n grapjas bent, dan komt het vast allemaal goed. Als vrij gezellig
vind ik ook goed.
Jongens, we zijn aan het eind van het programma.
Bureau
Buitenland komt zo meteen. Dan gaat het over Mozambique, waar de afgelopen jaren steeds meer grondstoffen worden opgevist. Maar daar deelt niemand in van de bevolking. Dat wordt alleen maar door internationale partijen opgeëist. Dus een belangrijk onderwerp. Zometeen na 8 uur hier op Radio 1. Jongens, bedankt. Ja. Gaan we alleen eten of samen vanavond?
Nou, ik heb al wat op. Maar ik moet terug naar de uitreiking van de Johannes van Damprijs.
En de Joop Witteveenprijs.
En de Joop Witteveenprijs die gewonnen is door het boek Nederland dineert.
Oh, nou, dat is
vier eeuwen tafelcultuur verschenen aan de leiding van een tentoonstelling.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Enige tijd afgesloten vanwege een verwarde man.
Verwarde man dreigde zichzelf op te blazen.
Bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die psychische hulp nodig hebben, worden niet meer opgenomen. Terwijl er in 2015 al 65.000 meldingen van incidenten met verwarde mensen waren.
Een verwarde man dreigde...
Tegen het pand stond een verwarde man.
Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio.
Den Haag is een agent door
een verwarde man. Dreigt op deze flat op te blazen.
De verwarde man.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Ben jij ondernemer of word jij ondernemer en heb je geld nodig voor je eigen bedrijf? Dan is het slim om naar credits.nl te gaan. Wij financieren startende en bestaande ondernemers tot €250.000. Kijk op credits.nl wat we samen kunnen bereiken. Credits met een Q.
Heeft u plan om te verhuizen? Een NVM-makelaar is dé specialist die u deskundig begeleidt van uw oude naar uw nieuwe woning. Goed gevoel, NVM.
Je hoort het, je leest het, je merkt het. Onze wereld verandert en risico's veranderen mee. Bij Trigion stellen we het creëren van veiligheid centraal. Wij kijken niet alleen naar de oplossing, voor ons stelt het resultaat. Je veilig voelen en veilig zijn, daar gaat het om. Meer weten? Kijk op trigion.nl.
Nu te zien in het Delamar Theater. Het Amerikaanse familiedrama Palm Springs. Met Tjitske Reidinga, Geert de Jong, Han Kerkhoffs en anderen. Over een door de politiek verscheurde familie met een duister geheim. In de regie van Antoine Uitdehaag. Reserveer nu op delamar.nl.
Trigion creëert veiligheid. Meer weten? Kijk op trigion.nl.
Wow, zal ik die blauwe smartphone nemen?
Hey, hallo, ik dacht dat jij al rood stond deze maand.
Portemonnee, portemonnee.
Wist je dat rood staan geld kost?
Portemonnee, portemonnee.
Ga naar besteedbewust.nl en doe er je voordeel mee.
Dit is een campagne van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.
What do you think I drive? Falsch. I don't want to be another German on the road. I demand more.
Rij jij straks de zoveelste Duitse auto op de weg? Of kies je voor de ervaring van de rijk uitgeruste Lexus IS 300h Sport Edition? Tijdelijk verkrijgbaar met voordeel oplopend tot 4300 euro.
So, do you still want to be another German on the road?
Ga nu naar Lexus.nl, boek online een proefrit en ervaar het verschil.
Portemonnee, portemonnee.
Meer tips? Kijk op besteedbewust.nl.
NPO Radio 1.